Daar zijn we in de tijd de eerste keer wat mee begonnen met te vertellen dat het psalmboek bestaat uit 5 boeken. De eerste boek psalm 1 tot en met 41 en zo verder. En vanavond wil ik daar eens wat op doorgaan en eens een beetje met u gaan bekijken hoe dat gelijk opgaat. Want we hebben toen gezegd, dat eerste psalmboek, dat loopt dan van psalm 1 tot en met 41, dat gaat dan parallel met het boek Genesis. Tweede boek parallel met Exodus. Derde gaat gelijk op met Leviticus. En zo wat er verder volgt. Van ouds heeft men waarschijnlijk in bepaalde synagogale tradities op die manier de Torah doorgelezen. Sommigen deden het in 1 jaar, die 5 boeken van Mozes. Anderen deden het in 3 jaar. En dan na 3 jaar, dan begin je weer van voren af aan. En zo ga je helemaal door die schriften heen. Je kruipt er doorheen. Ik denk wel eens, dat zou best ook voor ons een hele uitdaging kunnen zijn, om gewoon eens bij Genesis 1 te beginnen en dan door te gaan tot Deuteronomium 34. En wat er zo mooi staat in een lied: wie in het horen was geduldig. Ik denk, wij leven vaak in zo'n haastige tijd. En dan pakken we even vlug een tekst. En die behouden we onder de kraan en die verdunnen we. En dan heb je een prik. Ja, net als de manier waarop je instantpudding maakt. Of rijst in 7 minuten. Veilig, vlug en voordelig. En wie gunt zich nog de tijd om door die woorden heen te gaan? En ook die, wat men in de synagoge van ouds kent, wat men ook in de loop van de eeuwen in de kerkelijke traditie wel heeft verstaan, om die schriften in hun verband te gaan horen. Nou, dat eerste psalmboek, 41 psalmen. En dat is wel mooi om daar ook even op te letten. Al die 5 psalmboeken, die eindigen met een lofprijzing. Kijk u bijvoorbeeld maar eens even naar de slottekst van psalm 41. Dan zie je meteen waar dat eerste psalmboek mee afsluit. Het laatste vers van de 41ste psalm, vers 14. En dat 14e vers, dat hoort dus eigenlijk niet meer bij psalm 41, maar dat hoort bij al die 41 psalmen. Dat is niet het slot van die psalm, maar dat is het slot van het eerste boek. En dan staat er zo prachtig daar in dat 14e vers. En onze vertalingen die zeggen dan: geloofd zij de Heere. Letterlijk staat er: Baruch Hashem. Ja. En ik denk dat is ook een van de punten die we weer willen gaan oefenen met elkaar. In deze avonden onder andere. Om weer de oorspronkelijke kracht van de woorden te horen. zou kunnen zeggen, dat zijn vaak woorden met een extra dimensie. Baruch Hashem. En dat kun je dan vertalen met geloofd zij de Heer. Maar het is eigenlijk gezegend. Baruch, dat is gezegend is Hij. Wat ook in rabbijnse teksten altijd weer naar voren komt. Als daar gesproken wordt over de eeuwige, dan wordt er vrijwel altijd bij gezegd, gezegend is zijn naam. En toen sprak de heilige, gezegend is hij, dubbele punt. Dus daar eindigt dat eerste psalmboek mee. Met te zeggen, gezegend is de Heer. Dat is die naam die je niet uitspreekt. Die vier letters in het Hebreeuws. Wat dan meestal vervangen wordt door Hashem. De naam. Want dat is geen eigen naam. Daarmee zou je het helemaal plat gooien. Maar dat is de naam bij uitnemendheid. Want een ieder draagt zijn eigen naam, behalve gij, wie kan u noemen? Die naam van God is een geheimenis. Daar raak je nooit over uitgedacht. En dan staat er nog wat bij, Elohei Israël, de God van Israël. Want die eeuwige God, die verbindt zich aan mensen in de tijd. Aan dat ene volk, te midden van alle andere volkeren. En dan staat er nog bij, Meha Olam, Beat Ha Olam. De vertalingen zeggen dan van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ik zou dan liever vertalen met onze geliefde Buber en Rosenzweig van oertijd tot eindtijd. Van eeuw tot eeuw. Von der Weltzeit, van het wereldtijdperk, und für die Weltzeit, en tot in heel de wereldtijd. Want daar wordt gesproken over tijdperken. En de rabbijnen hebben ook altijd gedacht in tijden, tijdperken, perioden. En dat is natuurlijk op zich ook even een kwestie van logisch denken. Dat je nou bedenkt dat een eeuwigheid eindeloos is en geen begin en geen eind heeft. Hoeveel eeuwigheden zijn er dan? Tel maar op. Maar vanaf de oertijd, de verborgen tijd is Olam eigenlijk. Tot in de verborgen tijd. Olam, dat is eigenlijk de verborgen tijd. En er is een verborgen tijd aan het begin. Toen de eeuwige er alleen nog maar was. En er is een verborgen tijd in de toekomst. Waar je nog niet in kunt kijken. Want zover reiken onze ogen niet. En dan komt daar als respons aan het eind van de 14e vers. Amen, de amen. Waarachtig, ja waarachtig. Vast en zeker. Dat eerste psalmboek gaat dus gelijk op met Genesis. Dan noem ik zomaar eens even een voorbeeld. In het midden van dat eerste psalmboek, daar krijg je een kleine cyclus. De psalmen 20 tot en met 24. In die psalmen 20 tot en met 24... die vormen duidelijk een afgerond geheel. Daar gaat het heel speciaal over de gezalfde koning. En als u het woord gezalfde terug gaat vertalen in het Hebreeuws, dan krijg je het woord Mashiach. En Mashiach, dat is dan bij ons gaan klinken als Messias. Want er zijn een heleboel van die woorden die bij ons dan weer een andere klank hebben gekregen in de loop van de tijden. En dat woord Messias, dat heeft men dan vervolgens weer eens in het Grieks vertaald. En toen werd het Christus. Maar het is natuurlijk goed om te bedenken, als je spreekt over Jezus Christus, dat Christus niet zijn achternaam is en Jezus zijn voornaam, zoals populaire opvattingen misschien zouden vermoeden. Maar Christus, dat is Mashiach, dat is een titel. En langzamerhand wordt het misschien tijd om die naam Jezus ook weer eens terug te gaan spelen naar het Hebreeuwse origineel. En dan wordt het Yeshua. Ten slotte, waarom zou je iemand niet noemen bij de naam die hij eigenlijk van origine draagt? Allerlei namen zijn op die manier vertaald. Moshe is Mozes geworden. En ga zo maar door. En dan denk je, ik hoop dat de persoon in kwestie nog weet dat we het over hem hebben. Ja. Je zult later Mozes tegenkomen, Moshe. En dan denkt hij over wie hebben ze het nou. Maar in het hart van dat eerste psalmboek, daar staan die psalmen 20 tot en met 24. Dat begint met een gebed voor de koning. In psalm 20. En dan een danklied van de koning in psalm 21. En dan de intocht van de koning in psalm 24. U merkt wel, ik werk meestal een beetje van buiten naar binnen. Dat doe je tenslotte ook als je een appel eet. Dan werk je ook van buiten naar binnen. Net zolang tot je tenslotte bij het klokhuis komt. En als je bij dat klokhuis komt, dan kom je bij de pit. Bij de kern. Ik heb dan de neiging om daar meteen een ander beeld mee te associëren. Als je bij het klokhuis komt, dan ontdek je waar de klepel hangt en dan hoor je de klok luiden. En daar gaat het tenslotte om. Want dat psalmboek heeft ook een klokhuis. Een klokkentoren. En daar hoor je die klokken klinken. Want psalmen, oh, die moeten weer tot klinken komen. Daar zit muziek in. En wie was dat ook alweer? Die zei, je moet de muziek horen in de woorden. Want er zit muziek in. In die woorden van God. Je zou haast zeggen, het zijn liederen die de Heere God voor ons zingt. En wij mogen ze leren meezingen. Dus psalm 20, gebed voor de koning. Psalm 21, danklied van de koning. Psalm 24, de entree, de intocht van de koning. Ja, die psalm 24, die is mij ook toch wel heel erg dierbaar. Dan moet ik haast oppassen. Anders ga ik afdwalen. Dan heb ik de neiging om over die psalm 24 nog een heleboel te gaan vertellen. Want, ja, dat is toch heel sterk, hè? Nou, even een enkele opmerking over die psalm 24, omdat je dan ook iets gaat zien van het kader waarin dat staat. Die psalm 24. Dan zie je ook weer hoe goed het is om te letten op structuren. U weet dat misschien inmiddels, ik ben altijd dol op structuren. Want alleen al uit de structuur van een lied, uit de opbouw van een psalm of van een verhaal, ga je zoveel ontdekken over de structuur van het plan Gods. Die structuren die zijn niet zomaar toevallig, willekeurig. Moet je nooit vergeten, de Bijbel is niet een vormloos boek. Maar Bijbelschrijvers die zijn altijd dol op vormen. Want die vormen laten ons zien, zo is God. Uit de structuur van een psalm kun je het karakter van God ontdekken. En dan zie je dat die psalm 24, die bestaat uit 3 delen. Eerst heb je vers 1 en 2. Daar wordt iets geproclameerd. Vastgesteld. Namelijk, des Heren is de aarde. En haar volheid. Ik zeg wel eens, zo'n lied als Psalm 24, daar haal ik mijn eindtijdvisie uit. Mensen, als je één zo'n psalm, neem nou alleen maar die 24ste, ter harte gaat nemen. Ik heb het idee, dan hoef je heel wat eindtijdboeken niet meer te lezen. Er zijn er veel te veel. Ja. Je kunt beter een psalm zingen. Kom je verder mee. Eindtijdboeken en toekomstvisies gaan voorbij, maar de psalmen blijven van geslacht tot geslacht. En als al die eindtijdvisies zijn vergaan, dan staan die psalmen nog kaarsrecht overeind. Tot in lengte vandaag. Wat gaat er tegenwoordig nog lang mee? Psalmen. Goed, daar is even een gede keur, een hartekreet tussendoor. Ja. Want bijbelstudie doen is ook een zeer emotionele zaak. Dat gaat dwars door de gevoelens heen. En dan denk ik, oh mensen, als het volk van God meer de psalmen had leren verstaan, dan waren er niet zulke waanzinnige visies geweest op het eindtijdgebeuren. Waar de honden geen brood van lusten. En af en toe dan is het, en dat meen ik, dan is het God geklaagd wat er hier en daar verschijnt. Dan denk ik terug naar de psalm. Terug naar de psalm. Want daar ligt het hart van God. Daar ligt het hart van de schriften. De aarde is des Heren. Nou, dus die aarde is van God. Tot hoe lang blijft die psalm 24 geldig? Nou, dat houdt nooit op. Psalm 24, die is nooit verouderd. Die is nooit passé. Daarvan kun je nooit zeggen, nou, dat heeft nu zijn tijd gehad. Nu komt er wat anders. Ik moet haast oppassen dat ik nou niet al te concreet word. Maar goed. Na Psalm 24 komt niet een of andere theorie. Na Psalm 24 komt niet een of andere moderne visie. Na Psalm 24 komt niet de 20ste eeuw. Zeer beslist niet. Na Psalm 24 komt niet het jaar 2000. Na Psalm 24 komt niet een of andere New Age of wat dan ook. Een nieuw tijdperk. Maar als alle New Age gedachten voorbij zijn, dan staat Psalm 24 nog onwrikbaar vast. Dus neem die psalm maar mee. Kunnen we wat aan hebben. De aarde is des Heren, zegt die psalmdichter. Ladonai haaretz, dat is maar 2 woorden in het Hebreeuws. Dat is niet veel. Maar twee woordjes zijn genoeg. En haar volheid. Dus dat is ook de hele vervulling, dat die aarde vol wordt, dat is ook des Heren. En dat blijft dus zo. En als die aarde van hem is, dan heeft dat heel wat consequenties. Dan is de aarde dus niet van de vorst der duisternis, dan is de aarde niet van de antichrist, dan is de aarde niet van de demonie, dan is de aarde niet van de atoombom, maar dan is de aarde van hem. En dan staat dat als een paal boven water, want dat volgt dan ook in vers 2. Hij heeft haar, daar heb je het water. Hij heeft haar op de zeeën. Ik vertaal liever, hij heeft haar boven de zeeën, want dat staat er ook letterlijk. Al-Yamim. Hij heeft haar boven de zeeën gegrond. Op de zeeën kun je niet veel gronden. Op de zeeën kun je varen. Ja, wat ben je nou op de zee grondvesten? Dat wordt een beetje moeilijk. De zee, daar kun je nog geen spijker in slaan. Dus daar kun je ook geen vloer op maken. Maar hij heeft haar boven de zeeën gegrondvest. En als je het leest in het Hebreeuws, dan staat er ki hu, want hij, met nadruk. Dus dat hij moet je eigenlijk driedubbel dik onderstrepen. Normaal hoeven ze dat niet te gebruiken in het Hebreeuws. Dan zit het gewoon in de werkwoordvorm. Maar er staat dus. Want hij. Met heel veel nadruk. Onze geliefde Algerijnse Jood André Jouraquier. Die vertaalt ook. Lui-même. Hij zelf. Hij zelf. Op de zeeën grond hij haar, boven de zeeën grondvest hij haar. En boven de stromen heeft hij haar gevestigd. Nou, dus die eerste twee versen die geven, om zo te zeggen, het fundament. De vaste grondslag, dat die aarde van God is. Dat hij en niemand anders die aarde heeft gegrondvest. Dat hij dus aan die aarde zijn hart verpand heeft. Dat je dus de eeuwige God en de planeet aarde nooit en ten nimmer meer van elkaar kunt scheiden. Daar is geen spel tussen te krijgen. Want God is veel meer verknocht aan zijn schepping dan wij vaak denken. Daar wordt, naar mijn besef, soms veel te koud en laconiek over gesproken. Alsof het God niets zou doen wat er met de aarde gebeurt. Het is net als een beeldhouwer die een beeldhouwwerk maakt. Oh, wat er met dat beeld gebeurt. Dat snijdt die beeldhouwer door zijn hart. Want het is het werk van zijn handen. Oh, daar heeft hij zichzelf in gelegd. Toen God ging scheppen, toen heeft hij daar, om zo te zeggen, zijn ziel en zijn zaligheid in geplant, ingelegd. Scheppen, dat is voor hem niet iets zoals misschien een fabrieksarbeider een product maakt. Alleen maar omdat hij daar nou aan de lopende band staat, maar verder raakt het hem niet. Maar God is geen producent. God is ook geen fabrikant. Maar hij is schepper. Hij is maker. Ja, dat is heel wat anders. Natuurlijk heb je goede fabrikanten, daar wil ik geen kwaad van zeggen. En je hebt ook lieve arbeiders. Maar, oh God, hij is de maker, de formeerder. Nou, dus dat is vers 1 tot 2. Dat is het eerste deel van die psalm. En dan krijg je vers 7 tot en met 10. En wat gaat er in die versen vanaf 7 gebeuren? Hef poorten uw hoofden omhoog. En verheft u, gij al oude ingangen. Al oude ingangen. Daar heb je ook weer dat woord olam. Dus je zou letterlijk kunnen vertalen. Ja, als je dat doet in de vertaaltraditie die vaak gegeven wordt. Eeuwige ingangen. Oeroude ingangen. En die moeten hun hoofd opheffen. Poorten die worden opgehoogd. Want wat moet er gebeuren? Opdat zal ingaan de koning der ere. De koning der heerlijkheid. Dus waar gaan die versen 7 tot en met 10 over? Dan kun je één woord boven zetten. Intocht. De intocht van de koning. Dus, wat is mijn toekomstverwachting? Dat is de intocht. Wat gaat er gebeuren? De intocht van de koning gaat komen. Eindtijd wordt intocht. De entree van de hoogste majesteit. Doe intocht, Heer, in mijn gemoed, zegt een lied. Maar ook doe intocht, Heer, in heel die schepping. Want, zegt vers 8, wie is dat dan? Wie is toch de koning der ere? Het is net alsof daar de wachtposten een vraag stellen. Vraag en antwoord krijg je daar bij de douane. Wie is dat dan? Die koning der ere? Adonai. Sterk, weerbaar en heldhaftig. Adonai, heldhaftig in de strijd. En dan wordt het herhaald, vers 9, weer dat motief van de intocht, en in vers 10 weer die vraag, met het antwoord dat dan varieert, de Heere der Heerscharen, Adonai Tsevaot. Hij is de koning der ere. Dus nu hebben we gezien, deel 1 van die psalm, dat spreekt over de aarde, het fundament. Het derde deel van die psalm spreekt over de intocht van de koning. Hij komt tot het zijne. Zie je, de eindtijd is geen afgang, maar een intocht. Maar nou, we hebben dus nog wat overgeslagen, die versen 4 tot en met 6. Die staan in het midden. Als een middenstuk. Die psalm is een drieluik. En dat middenstuk, waar gaat het nou over in die versen 4 tot en met 6? En waarom staan die in het midden? Nou, het midden is het hart. En die psalm heeft ook een hart. En wat zie je in dat hart gebeuren? Daar komt de vraag. Ik moet het even corrigeren, het is vers 3 tot en met 6. Wie mag beklimmen de berg des Heren? Eigenlijk wie mag, ja alleen, wie mag opgaan op de berg van de eeuwige? En wie mag Jakum, wie mag opstaan op de plaats van zijn heiliging? En dan het antwoord. Vers 4, die rein is van handen en zuiver van hart. Die zijn ziel niet richt op valsheid en die niet bedriegelijk zwerers. Daar zou het zich ook nog weer heel veel over kunnen zeggen. Wie weet, als de tijd het toelaat. Maar dan zegt vers 6, dat is het geslacht van wie naar hem vragen. Die uw aangezicht zoeken, dat is Jacob. Dus wat staat er in het midden van die psalm? De berg des Heren. En op die berg, mensen. Mensen die bij hem mogen zijn. Die worden welkom geheten. Wie mag daar opklimmen? Die gereinigd zijn, die gezuiverd zijn van het kwaad. En die mogen verkeren voor het aanschijn van de eeuwige. Dus nou zie je de structuur van deze psalm. Eerst fundament, vers 1 en 2. Derde deel de intocht. En daartussen, als schakel, als scharnier, hoe gaat de deur open van deel 1 naar deel 3? Hoe kom je van dat begin naar dat eindpunt? Via die berg. En dat volk dat daar op de berg is, bij hem. Want dat zijn de mensen met wie God zijn plan volvoert. Want deze God, hij werkt altijd via mensen. Jacob. Dat volk dat zijn aangezicht zoekt. En dat op de een of andere wonderlijke manier in zijn kraag gegrepen is. En er dus nooit meer van loskomt. Wat Schulte Northolt ergens gezegd heeft. Wij komen nooit van hem af. Ze zijn gegrepen. Denk je, ja, is dat volk nou, zijn dat de braven? Nee, dan ga je die psalm weer moralistisch lezen. Zijn dat de vromen? Ja, daar moeten we mee oppassen. Zeker in deze tijd van het jaar. Je weet het, hè. Die heilige is ook weer in het land. En dan krijg je weer al die tophits. Al die tophits van wie zoet is krijgt lekkers. En wie stout is te roep. En ongemerkt werkt dat nog wel eens door in de manier waarop we naar God kijken. Ik noem dat wel eens het Sinterklaas-syndroom. En dan heb je het idee, ja, bij God is het ook zo. Als je zoet bent, dan krijg je wat. En als je stout bent, dan krijg je straf. Maar bij God is het anders. Bij hem is het heel anders. Degenen die niet naar hem gevraagd hebben, worden in ontferming aangenomen. Degenen die buiten de prijzen vallen. Hij is de God van de onterfden. En de onterfden krijgen de erfenis. En degenen die nergens recht op hadden, die overal buiten vielen, die komen binnen. Bij hem is het altijd andersom. Dat past in geen enkel schema. Niet in een schema van vroomheid. Maar wie achter is, mag voorgaan. Dus in het hart van die psalm, daar staat die berg des Heren. En daar staan die mensen die tot hun eigen stomme verbazing daar zijn uitgenodigd. Om bij hem te horen. Nou gaan we weer een stukje verder. Naar het middelpunt. Want nou ging het dus over die psalmen 20 tot en met 24. Nu hebben we gezien de omlijsting. Psalm 22. Nee, psalm 20 en 21 aan de ene kant. Psalm 24 aan de andere kant. En dan binnen dat kader. Wat staat daar? Daar staat enerzijds de 22e psalm en anderzijds die 23e. En dat is toch weer iets heel bijzonders. Want wat doe je nou met die psalm 22? Dat is dan toch wel helemaal het centrum van dat eerste psalmboek. Daar klopt het hart. Daar, ja, je zou haast zeggen, als het nog kloppen kan. En als het nog kloppen wil. Daar heb je inderdaad een hart dat bijna niet meer klopt. Een hart helemaal in ademnood. Een mens in de totale verlatenheid. Want daar begint die psalm 22 mee met dat Eli, Eli, lama azaftani. Mijn God, waarom? Ja, waarom? Dat hoor je dus ook in de psalmen, het waarom. En ik denk dat mag er dus ook zijn. Er zijn soms van die goed bedoelende uitleggers. En ja, hoe zal ik het zeggen? Die komen dan met van die opmerkingen, vooral als mensen het dan moeilijk hebben. Of door een diepte heen gaan. Ja, broeder, zuster, u moet niet vragen waarom. U moet vragen waartoe. Dan denk ik, ja, dat is dan weer zo'n prachtige dooddoener. Dus dat mag dan weer niet. Je mag niet waarom zeggen. Nou, bij de psalmen mag het wel. Dus als je in het vervolg nog eens in een situatie bent waarin je de neiging hebt om waarom te zeggen, onthoud dan in ieder geval, je hebt de psalmen achter je. Je hoeft niet altijd te zeggen waartoe, want soms dan weet je niet waartoe iets is. En dan zit je inderdaad in dat totale waarom. En die psalm 22, ik geloof het is ook goed om even te zien, die heeft een enorme rijkwijde. Want er staat boven, het is een psalm van David. En over wie gaat het dan? Ik denk, je kunt zeggen, althans, dat is dan de gebruikelijke uitleg, het is een psalm die spreekt over de Messias, de Mashiach. Dat wil ik onderschrijven, mits, op één voorwaarde. Op die ene voorwaarde, dat we dan de hele psalm erin betrekken. En ook, dat we in de Messias er ook in betrokken zien. Al diegenen die door diepte heen gaan. Dat hele lijden van Israël. Want of dat nou toevallig is, dat laat ik dan nu even in het midden. Je moet soms voorzichtig zijn met getallen. Dat is nou bij ons, of in de gangbare Bijbel, psalm 22 geworden. Er zijn ook 22 concentratiekampen geweest in de tijd van Hitler. Het Hebreeuwse alfabet telt ook 22 letters. Denk er maar eens over na. Dat is dus heel dat alfabet. Van de eerste tot de laatste letter, van het begin tot de volleinding, van Alef tot Tau. En dan ga je heel dat alfabet door. En ik geloof die Psalm 22 spreekt over al dat lijden. Dat begint al bij Abel. Abel in Genesis 4. En dat gaat door tot in het boek Openbaring, die zielen onder het altaar. Dat gaat door tot op vandaag de dag. Want daarmee wordt het voor mij niet minder kostbaar, maar juist meer. Want ik ben er diep van overtuigd dat toen de Messias zijn lijdensweg aanvaarde tot op het kruis van Golgotha, toen heeft hij al dat lijden van de zijnen opgenomen in zijn lijden. Hij heeft het niet van zich afgetrapt. Hij heeft niet gezegd, nou wat jullie allemaal doormaken, nou dat, ja, dat betekent niks. Hij heeft ook niet geprobeerd om het te verklaren. Soms dan wordt dat zo koud en zielloos gedaan. Laatst hoorde ik nog een keer voor de radio zeggen, waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. En dan denk ik, nou moet je ophouden. Ja, dat rijmt dan ook nog tot overmaat van ramp. Ja. Maar het rijmt van geen kant. Onlangs is er een boekje verschenen onder de titel Het leven rijmt niet. En ik denk, oh mensen, de Messias, Yeshua HaMashiach, hij neemt dat lijden van al die mensen in zich op. Hij neemt al die waaroms op in zijn waarom. Als hij het uitroept aan het kruis, mijn God, waarom? Want hij wil juist verbonden zijn met de mensen. Zoals het zo prachtig staat in dat lied, in al de pijn waarmee de mensen mensen zijn. En nou komt het, die Psalm 22. Boek Genesis. Dan ga ik even de parallel zien. En waar kom je dan terecht? Globaal genomen, misschien niet helemaal op het hoofdstuk af, maar als ik ongeveer dan een spoor wil trekken, dan kom ik in de buurt van Genesis 22. En Genesis 22 vertelt over een vader en een zoon. En die gaan een heel onbegrijpelijke gang. Abraham en Yitzchak. En die gaan daar samen richting de berg Moria, de latere tempelberg. En dan heb je daar dat onpeilbare verhaal, waarvan Erich Auerbach gezegd heeft, er zit zoveel achtergrond in, dat je het bijna niet kunt vatten. Een verhaal vol met achtergrond, want elk woord is geladen. Een verhaal dat je ook eigenlijk nooit kunt bepreken, want dan preek je het kapot. En dan denk je naast die Psalm 22 en daarachter zie ik dan Genesis 22. Een vader die een weg gaat van 3 dagen. Met zijn Yachid, zijn enige, zijn geliefde, zijn zoon, Yitzchak, die dan ook nog de wonderlijke naam draagt, hij zal lachen. En als er iemand reden had om niet te lachen, dan was hij het. Zo wordt er gelijk op gelezen. En dan denk ik, en dat is er voor mij dan meteen bij betrokken, dat Isaac, Yitzchak, hij is in de Joodse overlevering De gestalte geworden van de overlevenden. Isaac, hij is een wonderlijke figuur. Eigenlijk een man in de schaduw. Want over Abraham wordt heel veel verteld. En over Jacob ook. Maar wat hoor je nou over Isaac? Eigenlijk bijna niks. B.G. Overbos die zegt ergens, het lijkt wel alsof Isaac alleen maar een silhouet is. Een soort portret, een schaduw op de muur. Je ziet hem in het voorbijgaan. Over Abraham zoveel verhalen. Over Jacob eindeloos wordt er verteld. En Isaac, een schaduw die voorbij ging. En toch is Isaac in de Bijbel de gestalte geworden van de zoon. Van alles wat zoon mag heten.